Fijn dat ik hier vandaag mag spreken. De lezing die heeft in alle synagoges geklonken of zal dat nog op deze dag? In de diaspora, de achtste dag van Pesach, de achtste dag van het feest van de ongezuurde broden. Paul heeft het al gezegd, oorspronkelijk veroorzaakt door het gegeven dat niet helemaal helder was doordat de Samaritanen valse vuren gingen aansteken op de bergtoppen en daardoor de verstoring van de nieuwe maan, althans van de aankomst van de nieuwe maan, op hun geweten hadden. Daarom is een extra dag toegevoegd in de diaspora. En ook toen er een vaste kalender was, heeft men besloten, ja, wat nu gegroeid is binnen de kring van het Joodse volk, in het midden van alle volken, dat laten we nu ook zo. En dus deze achtste dag, en dat is natuurlijk ook een speciaal getal in de Bijbel, want David was de achtste zoon. En als u een studie zou doen daarover, dan zult u zien dat dat getal acht elke keer heenwijst naar de Messias. Hij is op de eerste dag van de nieuwe week opgestaan, maar dat is natuurlijk op een bepaald moment ook de achtste dag. De achtste dag is de eerste van het nieuwe. En op deze dag heeft deze profetenlezing geklonken, ook bij ons. En het is heel bijzonder, ik las, terwijl ik met de voorbereiding van deze toespraak, van deze studie bezig was, toen las ik dat Baal Shem Tov, de oprichter, de stichter van het chassidisme in de 18e eeuw, op deze achtste dag, de achtste dag van Pesach, de achtste dag van het feest van de ongezuurde broden, een Messiasmaaltijd heeft ingesteld. En het is heel wonderlijk dat op deze dag, op deze Shabbat, op allerlei plaatsen in de wereld, chassiden bij elkaar komen om het slot van Pesach te vieren met de maaltijd van de Messias. Heel wonderlijk, een maaltijd die niet lijkt op de sedermaaltijd, maar een maaltijd waar matzes gegeten worden, vier bekers gedronken worden en waarin in verwachting uitgezien wordt naar de toekomst. Want als je leest welke verklaringen voor deze bijzondere maaltijd gegeven worden, dan zie je dat gezegd wordt, ja, we hebben teruggekeken naar Egypte, zoals we ook net met de kinderen gezongen hebben. Hoe trok Mozes door de Rode Zee? We keken terug op de verlossing uit Egypte, maar we zijn nog niet totaal verlost. We wachten nog op die toekomst. En de Baal Shem Tov die zei, we gaan nu een maaltijd vieren die ons richt op de Messias, zoals de profetenlezing van deze dag ook aanreikt. En als je dan leest welke verklaring sommige chassiden daarover geven, dan zeggen ze, ja, we eten brood en we drinken die bekers en daardoor proeven we het. Zo reëel, als wij kunnen eten, zal de Messias komen. En dan is het natuurlijk heel bijzonder dat ook wij op deze dag de maaltijd van Yeshua vieren met elkaar. Niet slechts terugkijkend, maar dat de maaltijd van Yeshua is ook een maaltijd die vooruitkijkt. Yeshua zelf heeft toch ook gezegd, ik wacht op de vervulling van Pesach en ik zal deze maaltijd pas weer eten als deze maaltijd helemaal vervuld zal zijn. Na zijn opstanding, na het offer aan het kruis, wachten we dus ook nog totdat die eersteling niet meer de enige zal zijn. Niet alleen zal staan, maar in de volheid van de vervulling. En als alle Egyptes voorbij zullen zijn en alle farao's van hun troon gestoten en ook de dood helemaal verdwenen zal zijn. En het is heel wonderlijk dat ook deze lezing uit de synagoge door de geest van God geleid ons veel te zeggen heeft. En het is wonderlijk, degene die, ik had het aan Paul doorgemaild, en Paul die vroeg zich af, ja, begint dat nu wel zo, hè? Begint dat niet bij een ander vers? Nog heden stellen ze zich op te nop. Ja, dat gaat dus over de Assyriërs. Vandaag nog stellen ze zich op in nop en ze zwaaien niet om Jeruzalem toe te zwaaien, maar ze heffen hun handen en vuisten op omdat ze Jeruzalem willen bedreigen. Daar gaat het over. Ja, en dat is natuurlijk al lang geleden. Dat is al lang geleden dat de Assyriërs voor de poorten van Jeruzalem uitgeschakeld zijn door de eeuwige God. De Joodse traditie zegt, weet je wanneer dat gebeurde? Dat gebeurde terwijl in Jeruzalem de seder gevierd werd. Erev Pesach. Toen werden de Assyriërs, net als Farao, ter aarde gestort. Maar die lezing begint dus met die woorden, nog heden, ook vandaag nog. En dat maakt dus dat het heel reëel is, want ook vandaag nog worden de handen en de vuisten en nog van allerlei andere wapens gericht op Jeruzalem, op dat Jeruzalem zal vallen. En daarom is het ook goed dat we deze lezing vandaag lezen. En als je vooruitziet naar de komst van Yeshua, dat je dan naar de vervulling van Pesach, de volle vervulling, dat je beseft, ja, we leven nog in het heden van vandaag. En het is niet meer Asser, maar het zijn andere krachten die hun armen, hun handen opsteken tegen Jeruzalem om en tegen de heuvel van Jeruzalem en tegen de berg van de dochter van Sion. En in het heden van die bedreigingen leven wij. Zoals het volk Israël in het heden van de bedreigingen alle eeuwen door heeft uitgezien. Alle eeuwen door Pesach gevierd heeft, terwijl bij die open deur die opengezet werd voor Elia, dat daar ook de hordes van de haters zouden kunnen binnenkomen. Maar God zegt, de Heere der Heerscharen, hoofdstuk 10, vers 33. De Heere der Heerscharen, Hij zal komen. De Heer van de hemelse legermachten, die met miljoenen, met ontelbaren zijn. En de Heer van de hemelse legermachten, Hij zal komen. En Hij zal Asser, en hoofdstuk 10 van Jesaja heeft gezegd dat Asser op een bepaald moment inderdaad een bijl was in de hand van God. Om het kwaad in Israël weg te hakken. Maar die bijl is trots geworden. En God zegt, ik zal die trotse bijl, die trotse boom die zichzelf groot en onaantastbaar waant, ik zal die omhakken. En zo is dan ook geschied. In één nacht voor de poorten van Jeruzalem. En als je in Jeruzalem bent, daar heb je dat kleine museum van de belegering van Jeruzalem. En daar kun je de Assyrische helmen die ze daar gevonden hebben, die kun je daar tegen zien. En de pijlpunten, het leger van Assur is daar te gronde gegaan. En Sanherib moest onverrichte zaken teruggaan naar zijn land. Maar wie dacht dat de vernietiging van Assur het einde was, die kwam van een koude kermis thuis. Die had het nog niet goed begrepen. De redding is nog niet totaal geweest. Hiskia, wonderlijk gered. We kennen het verhaal misschien. Krijgt later een delegatie van de ambassadeur en allerlei mensen uit Babel. En hij zegt, ja, ze komen, hij is ook ziek geweest. Ze komen vragen naar zijn wonderlijke herstel en naar de wonderlijke redding van Jeruzalem. En Hiskia die looft niet zozeer God, maar leidt ze rond in alles wat er is en alle rijkdom. En dan klinkt het woord van de profeet, dit alles zal weggevoerd worden naar Babel. En in die ballingschap zou ook het huis van David afgehakt worden. Die bijl. En dan begint hoofdstuk 11. Er zal een reisje, een nieuwe uitloper komen uit de tronk van Isaïe. Ja, dat is natuurlijk een tekst die we vroeger misschien sommige van u ook bij het kerstfeest uit je hoofd moest leren en dan op school mocht opzeggen. Maar dat is natuurlijk wel, dat is een heel mooi beeld, maar het is ook een heel triest beeld. De afgehouwen tronk van Isaïe. Dat betekent dat er een boom, die dynastie van David, afgehouwen is. En goddank komt er een nieuwe uitloper. Maar daar zitten natuurlijk, toen Jesaja zei, toen Jesaja deze woorden door mocht geven van de Heer, toen besefte hij ook dat het een hele diepe heilsbelofte was. Een heilsbelofte tegen de achtergrond van een afgehakte boom. Wij weten, door de kracht van de Ruach HaKodesh, wij weten van deze spruit. Wij weten van deze ene uit het geslacht van David, die Messias is geworden. Wij zingen voor Yeshua en we beseffen dat hij degene is die hier verkondigd wordt. Maar misschien moet ook ons verstaan van de Messias verdiept worden. Misschien moet het wel bijgesteld worden. Wij hebben misschien vroeger deze tekst wel uit hun hoofd geleerd, uit ons hoofd geleerd en daar bleef het dan bij. En dan zagen we misschien dat babytje in de kribbe van Bethlehem en daar bleef het dan bij. Maar deze profetie die spreekt over de terugkeer en het loskopen van het volk. En deze profetie die spreekt over de overwinning van de dood en het kwaad. En hij spreekt over zoveel meer. En we moeten beseffen dat de koning der Joden veel grootser is en dat zijn taak omvangrijker is dan wij ooit ons hebben kunnen voorstellen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Hier zien we de Messias als de kandelaarkoning, de koning van de menorah. Zijn leven is een en al menorah. Zijn leven is de plaats waar de geest van God brandt en rust. En de Messias is de eerste van het volk en de eerste van de volkeren. En hij deelt deze gave met ons. En dan moet je denken aan die menorah, uit één stuk gegoten. Zo was ook de Messias. Zo zal die lood uit die afgehouwen tronk van Isaïe zijn. Uit één stuk. Een Davidszoon uit één stuk. Die niet, net als David, na het overspel met Bathseba hoeft te zeggen, Heer, geef mij een nieuwe geest in mijn hart, want zijn geest is altijd gericht geweest op de wegen van de Heilige. Hij is gezalfd. De geest rust op hem. Dat betekent dat er op de aarde eindelijk voor de geest van God een rustplaats was. De geest van God die zweeft over de wateren, kijkt, zweeft over de aarde en zocht een rustplek. En op hem, de Messias, heeft de geest gerust. En dat is ook maar niet een woord van vreugde, maar het is ook een woord van pijn. Wat lang heeft de geest niet kunnen rusten. Maar nu rust hij. In het midden van het volk Israël, op die ene. De geest des Heren, dat is als het ware de middenstam van de kandelaar, de geest des Heren. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, en de geest van kennis en vrezen des Heren. En je komt de wijsheid van Salomo tegen. Je beseft dat hij de dwaasheid heeft begaan om de afgoden te dienen en het rijk is verscheurd. En je hoort daar de sterkte en je denkt aan David. David die de tempel van God niet kon bouwen omdat er nog zoveel kwaad was. En de kennis en de vrezen des Heren. Daar draait het dus om. ook als de boodschap van Yeshua de wereld ingaat. En ook als er wonderen en tekenen gebeuren. En onze aandacht wordt altijd afgeleid. Net zoals de aandacht van Hiskia afgeleid werd naar de schatten die hij had. Zo kan de aandacht van de kerk of van de volgelingen van Yeshua afgeleid worden naar wijsheid en naar kracht en raad, naar tekenen en wonderen. Maar het gaat ten diepste om de kennis en de vrezen des Heeren. Dat is het hoogste. Daar draait het om. Daarom is Israël gekozen om een zegen voor God te zijn. Het eerste traktaat van de Talmud en het eerste hoofdstuk van de Mishnah, dat gaat over de zegen van God. Dat is het eerste. Het gaat om God, niet om het ontvangen van de zegen, maar om een zegen voor God te zijn. En dat is waar het om draait. En dat is waar het in het leven van Yeshua om gedraaid heeft. Hij zegt ook in Johannes 17, ik heb uw naam geopenbaard. Ik heb uw naam geopenbaard, opdat ze u kennen. En dan zegt hij ook, ik heb mijn heerlijkheid, die heb ik hen gegeven. Opdat zij één zijn en samen u zullen kennen, ons zullen kennen. En dat de wereld het zal gaan geloven. Het is dus ook de spits van het nieuwe verbond. De kennis van God. Maar het is niet het enige van het nieuwe verbond. In de traditie van de eeuwen, in het christelijk lezen van de teksten over het nieuwe verbond, werd van de spits het enige gemaakt. Natuurlijk gaat het om het kennen van de eeuwige. Maar dat andere van zijn koningschap hoort er ook allemaal bij. Hij zal niet richten naar wat zijn ogen zien, noch recht spreken naar wat zijn oren horen. Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. De Messias zal de rechtvaardige koning zijn. Hij zal een tzaddik zijn. Hij zal ten volle van binnenuit enkel recht zijn. En daarom spreekt hij niet, terwijl hij naar de mooie verhalen van mensen luistert. En daarom wordt hij niet afgeleid door wat hij ziet voor zijn troon aan opgepoetste levens of aan mensen die indruk willen maken of aan geschenken die op tafel gelegd worden. Deze koning is niet corrupt en deze koning is geen rechter die omkoopbaar is. Deze koning die oordeelt naar de tzedaka van God. En dat is iets waar je om kunt dansen. Want dat is heil voor een wereld. Gerechtigheid, de maat van het rechtsnoer. En hij zal dus de ootmoedigen, hij zal de ootmoedigen van het land en de ootmoedigen van het land Israël, de ootmoedigen uit Israël, maar ook de armen, de ootmoedigen uit de wereld, hij zal ze oordelen naar recht en gerechtigheid. Ja, hij zal ook de goddeloze doden, er liggen diepe verbanden naar Openbaring 19, waar we deze koning zien als de Hij heet dan getrouw en waarachtig. En hij is de koning der koningen en de heer der heren. En hij wordt gevolgd door die legerscharen uit de hemel. En hij zal met zijn adem de goddeloze doden. En toch, Rabbi Hirsch zei ja, hij zal de goddeloze doden. Ja, maar dat betekent ook dat hij het goddeloze in ons gaat doden. En dat hij het nieuwe naar voren wil halen. Het is niet alleen maar dat. En dan komt dat bijzondere gedeelte over de wolf en het schaap, de panter en het bokje, het kalf, de jonge leeuw en het mestvee, een kleine jongen, een kind, de koe en de berin samen, de leeuw die stro eet als het rund, een baby bij een slangenhol. Wonderlijk. Wij moeten leren dat als versen naast elkaar staan in de schrift, als er gesproken wordt over die menorah-koning en over de geest des Heren die in hem woont en maakt dat hij de tzedaka van God gaat leven en spreken. En als het dan ineens gaat over de natuur en over wonderlijke vrede, shalom. Dat heeft met elkaar te maken. Ook al kunnen wij de verbanden misschien niet doorgronden. Maar als er één op de aarde ten volle menorah mens is, kandelaar mens, dan gaat het licht heel de schepping veranderen. Zoals op de eerste van de eerste dag waarop het graf openging, dat is niet maar een happy end voor een enkeling. Dat is het begin van alles. Dat is het begin van de verlossing van Israël, maar ook het begin van de verlossing van de volken. Dat is het begin van de verlossing van de schepping. Daar liggen verbanden. Als er één de gerechtigheid van God leeft en spreekt en hoort en luistert en doet, dan begint het te veranderen. En dat betekent dus, Jezus zegt, ik heb mijn heerlijkheid, en daarmee haalt Jezus die woorden aan van Mozes, die zegt dat God tegen Mozes zegt, leg van jouw heerlijkheid op Jozua. En als Yeshua dus deze woorden aanhaalt, ik heb mijn heerlijkheid aan hen gegeven, dan heeft hij het over de geest van de rechtvaardigheid, die geest van die kandelaar, die legt hij op zijn volgelingen. Opdat ze ook stukje bij beetje de gerechtigheid gaan doen. En dan begint het, zalig de vredestichters, dan begint het dat waar je niet meer corrupt bent en waar je niet meer omkoopbaar bent en waar je niet meer geïmponeerd bent door van alles en nog wat voor je ogen verschijnt, maar waarin je hart is, zoals Yeshua zegt, mijn spijze is het om de wil van God te doen. Dan begint het al stukje bij beetje te veranderen. De wereld in de afwachting en de maaltijd van Yeshua en de maaltijd van de Baal Shem Tov was ook gericht op Oké, straks is Pesach voorbij. En Paulus Shaul zegt, we blijven feest vieren, hè? Met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Deze koning trekt dus de schepping mee. Deze koning trekt de schepping mee. En dan zal op een gegeven moment, dan lezen we ook in vers 9, men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Weer zo'n woord van heil, maar wat een verdriet zit daarachter. De berg van God onheilig gemaakt. De berg van God plaats voor zonde. Het moest nog gebeuren op dat moment, dat visioen van Ezechiël, dat hij meegenomen werd de tempel in en dat hij daar de goddeloosheden en de afgrijzelijke afgoderij zag die op het tempelplein zouden plaatsvinden. Het moest allemaal nog gebeuren. En het is nog heden zo. Is nog heden zo. En toen Yeshua leefde, toen hebben de Romeinen daarna de tempel ontheiligd. En Yeshua moest dat tempelplein reinigen van alle geldzucht en hebzucht en gemakzucht van mensen. En de Romeinen, en na de Romeinen weer anderen, en door de islam tot nu toe, tot vandaag toe. De enorme spanningen rond de Tempelberg. Er zal geen kwaad meer zijn op moment in het centrum van de aarde. Het centrum van de aarde, dat is de berg van God. Net zo tastbaar, ik citeer nu de Baal Shem Tov, net zo tastbaar als de matzes gegeten worden tijdens de maaltijd van de Messias die ons doet vooruitzien, net zo tastbaar zal er ook heil zijn op die tastbare plaats in het midden van de schepping. De heuvel van Jeruzalem, de berg van de dochter van Sion, het midden van de aarde, de navel van de aarde, het centrum van het kamp van God. En daar zal geen kwaad meer zijn, want de ganse aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Wat een hunker. Wat een hunkering worden opgeroepen door deze lezing. Wat een hunkering op deze slotdag van Pesach. Wat een hunkering naar de tijd dat de Messias gezocht zal worden. En het zal geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natie. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Dat betekent dus, weer luister achter de woorden. Er zal een tijd geweest zijn dat ze de Messias niet hebben gezocht. Er zal een tijd geweest zijn dat hun oren vet geworden en gaan vet worden. En dat ze hem niet zoeken. Er zal een tijd zijn dat de Messias geen rustplaats heeft. En we weten dat hij zei, ik heb geen steen eigenlijk om mijn hoofd neer te leggen. Er zal een tijd zijn dat de volkeren zich zullen verzamelen om hem te zoeken. En dat betekent dat we bemoedigd worden. In het heden wordt er misschien nog niet gezocht naar de banier, het vaandel dat opgeheven wordt voor de natiën, Nes Amim. Misschien, ook vandaag heeft de Messias nog niet zijn volle rust. Misschien moeten wij ons dat ook realiseren. Hij is nog geen koning in Jeruzalem. Dat betekent, vanuit Jeruzalem gezien, is hij in zekere zin nog in ballingschap. Hij wacht op dat moment dat er gezegd zal worden, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hij wacht daarop. En wachten doet pijn. Maar het gaat komen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Er komt een plaats voor de Messias dat hij rusten zal. Dat gaat komen. En het zal te dien dagen geschieden, dat de Heere zijn arm zal opheffen, opnieuw, voor de tweede keer, om los te kopen de rest van zijn volk. En dan wordt Asser genoemd, en Egypte, en Ethiopië, en Babel, Sinear, en de kustlanden van de zee, dat is waar wij zo ongeveer wonen. En God zal een banier voor de volken opheffen, en ze zullen zijn verdrevenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden ter aarde. De arm van God. Dit is dus één lezing. Je mag hier dus niet één stukje van afknippen. Eén stukje van afknippen en het werk van de Messias beperken tot die komt ons op een nieuwe manier God leren kennen. Ja, dat wil hij ook. Maar vanuit het centrum van de aarde, waar hij het volk van God heen wil brengen, opdat ten volle dat priestervolk ten volle priesterlijk zal zijn en van daaruit de aarde zal vullen met de boodschap over de kennis des Heren. En daarom hoort bij de Messias en bij zijn werk, hoort ook het loskopen van het volk. Op Shavuot, op Pinksteren, horen we Petrus zeggen, hij heeft dit verkregen. Hij heeft de gave van de geest verkregen. Dat zijn de verdiensten van de Messias. In het Jodendom wordt veel gesproken over de verdiensten van Abraham en de verdiensten van mensen. En in zekere zin zit daar ook iets in. Maar degene die de meeste verdiensten heeft gekregen, dat is de Messias. En, want hij heeft ten volle het verbond geleefd. Als de eerste uit Israël heeft hij het verbond geleefd. En heeft dus alle beloften van het verbond ook verkregen. De zegeningen van het verbond verkregen. Hij heeft dus Pesach, het feest van de eersteling. De eersteling heeft het verkregen. En waar er één is, volgen de anderen. De eersteling gaat wat hij verworven heeft ook aan het hele volk Israël meedelen. En de eersteling uit de... Want hij is de eersteling uit Israël, maar daardoor tegelijkertijd ook de eersteling van de ganse schepping. En hij gaat dat ook aan de ganse schepping meedelen. Het loskopen van het volk heeft met de opstanding van Jezus te maken. Het loskopen van het volk heeft met het is volbracht aan het kruis te maken. Het loskopen van het volk heeft te maken met het feit dat hij, dat zijn kleren verscheurd zijn. Dat hij gegezeld is en daarin heeft ondergaan wat gedaan wordt met het land. Dat het land verscheurd wordt, uit elkaar gerukt wordt en dat er gedobbeld wordt over de dochters en de zonen van Sion. Hij heeft het geleden. En er wordt... En God zal een banier opheffen voor de volken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Weer staat er zoiets naast elkaar. Wat is het verband? Zullen de volkeren zich verzamelen om te gaan helpen om de verdrevenen van Sion terug te brengen? We zien het vandaag gebeuren dat vanuit de volkeren Joodse mensen geholpen worden om terug te keren naar het land. Jesaja 66 vers 20 zegt dat. En ze zullen ze brengen. De volkeren zullen Israël terugbrengen naar het land. Dat is heel iets anders dan wat er zich in Engeland op dit moment afspeelt. Allerlei Labour-parlementsleden moeten aftreden. Eentje moest aftreden omdat ze gezegd had, alle Joden uit Israël moeten maar emigreren, gedeporteerd worden naar Amerika, want dan zijn we van het probleem af. En anderen die hadden weer soortgelijke opmerkingen. Nee, dat zijn andere geluiden. Nog heden is het zover. Maar tegelijkertijd dwars daardoorheen. Die andere beweging die is begonnen op het feest van de opstandingsdag. Niet alleen maar dat wij later in de hemel komen, maar dat is het lijfelijke bestaan van de Messias en dus ook het lijfelijke bestaan van Israël en het lijfelijke bestaan van de schepping is daarmee van een soort garantie voorzien en van een uitroepteken, al moet je nog wachten, het gaat komen. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Weer zo'n heilsbelofte. Maar wat een pijn zit daarachter. Twee kinderen in je gezin en geen familiediner. Ja? Jaloezie, afgunst, verdeeldheid. Een familie in tweeën gescheurd. De afgunst van Efraïm. Twee, en natuurlijk, we weten, Salomo had die verdeeldheid van het rijk over zichzelf en over het rijk afgeroepen door zijn afgoderij. Maar tegelijkertijd is de afgunst van Efraïm ook de zonde van Efraïm. En de reactie van Juda daartegenover is ook de zonde van Juda. En hoe kan de ene God een volk hebben dat verdeeld is? Dat kan niet. Het zou zijn alsof de Messias in twee delen opgestaan zou zijn uit het graf. De linkerhelft daar en de rechterhelft daar. Nee, hij is... Een mens uit één stuk gebleven en het graf was leeg en hij stond daar in zijn volle glorie. Hier ben ik. En zoals ik één ben, zal mijn volk één worden. De afgunst van Efraïm op Juda en de dreiging, het zal verdwijnen. De koning der Joden brengt zijn volk naar Hebron. David vroeg op een gegeven moment aan God: Heer, Shaul, Saul is dood. Ik ben dus nu koning, gezalfd door u. Waar moet ik gaan wonen? Zal ik maar vast Jeruzalem gaan innemen? Tenslotte is dat uw bedoeling. God zegt, niks ervan. Je gaat wonen in Hebron. Wat betekent Hebron? Vereniging. Daar wordt gewacht op de eenheid van het volk. En dan pas kan het koningschap in Jeruzalem beginnen. En dus een onderdeel van het werk van de Messias, door alle eeuwen heen, is ook dat hij zijn volk naar Hebron wil brengen, dat heel Israël zich zal vergaderen rond hem. En hij is alle eeuwen door verbonden gebleven met zijn volk. Niet alleen maar met dat handjevol Joden die in Jezus de Messias geloofden, maar ook met al die miljoenen die niet in hem konden geloven vanwege de haat die ze hadden meegemaakt. God zelf zal die eenheid creëren. En het is die eenheid is het thema voor de huidige tijd. En we zien het gebeuren. Joden, niet-Joden, er komt liefde. Dwars tegen alle haat die er is, komen er ook banden van liefde. En er komt een begrip en er komt een besef van de noodzaak van eenheid. En dat zijn de vingertoetsen, dat zijn de zachte muziektonen, zoals Sibenet speelde tijdens het gebed. Zo stuurt de Messias zijn tonen de wereld in en laat mensen meebidden en brengt zijn volk en de volkeren van de wereld samen, maar ook heel Israël. U moet Johannes 17, dat gebed om die eenheid, ook eens hier naastleggen. Dat is dus de koning der Joden wil dat zijn volk één zal zijn en dat allen die in hem geloven één zullen zijn. Zonder dat komt er nooit een koningschap in Jeruzalem. Wij worden geroepen tot die eenheid. Doordat wij het volk Israël lief hebben, dienen, zegenen en tegelijkertijd leren. En de Heer is bezig met die nieuwe uittocht. Gij zult de diendagen zeggen, ik loof u, o Heere, omdat u toornig op me zijt geweest. Joodse commentaren zeggen, ja, wonderlijk hè. Dat de lofprijzing begint met, Heer, dank u dat ik een pak slaag heb gekregen. Toen ik hier naartoe ging. En ik kom uit Hilversum, dus ik weet waar ik, als ik vroeg ben, eventjes kan staan langs de Soestdijkerstraatweg. Ik zat in de zon en dan denk je over die woorden. Dan denk je, ja, mogen wij zo geestelijk worden dat we God danken voor de tuchtigingen die wij misschien nodig hebben om op zijn weg te blijven. En die we met elkaar nodig gehad hebben om onze ogen te openen. Lof om de oordelen van God. En natuurlijk is dat ook, het is volbracht en hij is het weer. Dat hoort daar ook allemaal bij. God heeft het oordeel afgewend, maar tegelijkertijd, hij gaat nog door en hij vertroost. En er wordt dan gezongen. En in dat vers, dat is natuurlijk het bijzondere van het Hebreeuwse, van de naam van Yeshua, die kom je in vers 2 heel veel tegen. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere Heer en hij is mij tot heil geweest. Yeshuati, God is mijn Yeshua. En dan gaan er bronnen des heils op. Bronnen des heils. Er wordt met vreugde water geschept uit de bronnen des heils. Waar gebeurt dat? In het midden van het volk. En wij, wonend aan de randen van de kustlanden van de zee, wij mogen meedrinken uit die bronnen. Maar er wordt voorzegd, er zullen bronnen van heil opengaan in het midden van het volk Israël en er zal gezongen kunnen worden en er zal geprezen worden en er zal gedronken worden. En je denkt dan aan Shavuot, waarbij water uit de bron van Siloam via ingewikkelde trappen gedragen werd naar het tempelplein, of Sukkot. En het feest van Sukkot, daar wordt het gebracht en dan wordt het uitgegoten. En dan denk je aan het Loofhuttefeest en dan denk je aan die woorden van Jezus tijdens het Loofhuttefeest. Wie dorst heeft, kom naar mij en drinken. En dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En de Heere zelf zal de enige zijn. En dan wordt het volk Israël, dat volk Israël wordt dan een priestervolk. En de profetie is dat Israël tegen de volken zegt, jullie moeten komen. Jullie moeten komen, er is heil bij ons te vinden. God heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Dat is het priestervolk dat ten volle zijn roeping leeft. Zoals de Messias die geleefd heeft. En zoals de Messias heel zijn volk daarin mee zal trekken. En het zal een keer komen dat heel Israël tegen de wereld zal zeggen, kom, God heeft grote dingen bij ons gedaan. En dat er gezegd wordt, jubelt, juicht, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige Israëls. Groot in uw midden, daar eindigt het dan weer. Net zoals het visioen over het nieuwe Jeruzalem gaat op een gegeven moment over God die daar is. En het nieuwe Jeruzalem, dat betekent dus niet ergens een hemelse planeet, ergens in dit heelal, het nieuwe Jeruzalem. Dat is net als het opstandingslichaam van Jezus, de verrijzenisgestalte van het oude Jeruzalem. De herstelde versie, de nieuwe versie zoals God het altijd bedoeld had. Maar wel in het centrum van de aarde, het centrum van de vernieuwde aarde. En daar zal hij heilig zijn, groot, de heilige Israëls in uw midden. En zoals wij eten van brood en drinken van de wijn, en dat zijn elementen uit de seder, die apart zijn komen staan, en die gevierd worden wereldwijd, ook al hebben we de diepte daar soms nog niet van begrepen. Het is niet alleen maar een herinnering aan vroeger. Maar het trof mij erg dat ik een week of twee geleden bij Mark Kinzer las, een bekende Messiaans-Joodse theoloog in Amerika. Die zei, weet je waar dat gedachtenis vandaan komt? Tot mijn gedachtenis. Hij zei eigenlijk, en hij sluit zich daarin aan bij een aantal wetenschappers, eigenlijk sluit dat aan bij woorden uit Joodse gebeden, waarin gezegd wordt, Heer, laat het tot een gedachtenis zijn. In de zin van, als wij dit vieren, denkt u er dan aan en komt u in actie. Wij vieren het voor u, zodat u eraan denkt. Wij beleven het vaak dat wij ergens aan moeten denken. Maar het is ook in ten diepste dat God ergens aan denkt. En als Joodse mensen vandaag de maaltijd van de Messias vieren. En als wij de maaltijd van Yeshua vieren, dan zit daar dat diepe verlangen achter. Heer, herinner u ons. En herinner wat de Messias heeft gedaan. En kom in actie. En wij worden verbonden, ook op deze dag, met uw volk Israël. En wij drinken uit de bronnen van heil die daar in het midden zijn opengegaan. En we gaan onderweg naar die dag dat het allemaal ten volle zichtbaar zal zijn. Amen.